Goedemorgen allemaal. Goedemorgen broers en zusters, jongens en meiden hier in de kerk. En ook een hartelijk welkom aan mensen, broers en zussen die nu of later deze dienst met ons meekijken. Van harte welkom. Ik hoop dat jullie je met ons verbonden weten vanmorgen. Ik wens jullie in het bijzonder een hele mooie gezegende dienst toe.
Nou, Mieke zei het al bij het welkom. Deze week is de week van de opvoeding. Eigenlijk lopen wij stiekem één dag voor. De organisatie die daarachter zit, het Nederlands Jeugdinstituut, laat hem op maandag beginnen. En dan eindigt hij zondag met de zondag van de opvoeding. Wij hebben ook in verband met het feit dat we nu een doopdienst hebben, besloten om deze zondag de zondag van de opvoeding te noemen. En voelt stiekem natuurlijk net een beetje christelijker, omdat de zondag de eerste dag van de week is. De dag van de rust, de dag waarop we vieren dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Maar is natuurlijk wel een heel boeiend thema, sowieso, opvoeden. Want iedereen heeft er ervaring mee. Op zijn minst ben je opgevoed. En iedereen vindt daar iets van. Of je bent ermee bezig, of een beetje mee begonnen. Mensen kijken ernaar, je ziet het bij anderen. Je kan je een goed gesprek over voeren, ook een spannend gesprek. En met het thema wat gekozen is, wat in deze week, in de algemene week terugkomt, vertel eens, is het denk ik ook spannend. Want vertel eens, dat is denk ik iets wat iedereen herkent, dat zinnetje. Ik denk ook dat iedereen ernaar verlangt, dat het gezegd wordt. Vertel eens. En dat er iemand is die echt naar je wil luisteren, bij wie je je verhaal kunt doen. En nog meer dan ernaar verlangen, ik denk dat iedereen het nodig heeft. Dat er verteld wordt en dat je ruimte voelt om te kunnen vertellen. Dat is precies waarover het gaat, juist ook als het gaat over geloof, geloofsopvoeding. En wat net zo goed spannend kan klinken, want wat is dat dan precies? Hoe werkt dat? Psalm 78, die gaat erover. En ik lees van die psalm de eerste 8 versen. Sowieso zou het wat lang zijn om de hele psalm te lezen in de dienst. Het is een lied over de geschiedenis van Israël, met alle ups en downs en de leiding van God. Maar de eerste 8 versen gaan over, zeg maar, de opdracht over vertellen. Een kunstig lied van Asaf. Luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden. We zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Dan zouden ze niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en van geest, een geslacht dat God ontrouw was. Nou, Psalm 78, thema's aangedragen, dat is eigenlijk al door de Week van de Opvoeding en door Missie Nederland, werd de tip gegeven om over Psalm 78, juist op de zondag van de opvoeding, daarover te preken. Dus een psalm van Asaf staat erboven. En Asaf was een van de 3 zangleiders die door koning David was aangesteld. Eigenlijk een heel herkenbaar beeld. De laatste jaren, zeker sinds corona bij ons, een aantal mensen voorin die de zang leiden. Die voorop gaan, zelfs in de tijd dat we verder niet mee konden zingen. Maar de taak van die zangleiders was van oorsprong ook eigenlijk precies wat je nu ook voelt gebeuren. Zij moesten zingen, zingend vertellen, maar door dat zingen ook daarmee meteen de mensen die gekomen waren aansporen om te luisteren en door te vertellen. En zang is daarvoor natuurlijk ontzettend geschikt. En wat zat er dan ten diepste achter? Wat was het doel? Dat staat in Psalm 78, vers 7 heel mooi onder woorden gebracht. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Goed luisteren, vertellen en doorvertellen. Om allereerst op God te leren vertrouwen. Dat vraagt namelijk iets, dat gaat niet vanzelf. Dat zie je in die psalm ook gelijk aan het begin. Die zanger zegt dus, ik ga dingen vertellen die sinds lang verborgen zijn. En als je dat leest, dacht ik, kan een beetje vreemd klinken. Alsof het gaat over iets wat een beetje geheim of geheimzinnig is. En er zijn allerlei godsdiensten, ook in de tijd waarin deze psalm gemaakt werd, waarin dat echt aan de orde was. Zogenaamde mysteriegodsdiensten. De kern van wat daar geloofd werd en wordt, is iets geheimzinnigs. En er zijn maar een paar mensen die daar echt inzicht in krijgen. Dat zijn de priesters van zo'n godsdienst. En misschien nog een paar mensen die zo verlicht raken dat ze daar ook iets van oppikken. Wat je er ook van vindt. Maar praktisch, voor kinderen is in zo'n mysteriegodsdienst eigenlijk geen plek. Niet zolang ze nog niet volwassen zijn. Dan kunnen ze misschien meedoen. Maar je neemt kinderen in zo'n godsdienst niet mee. En in de Bijbel is iets heel anders aan de hand als het gaat over verborgen. Het verborgene zit er daarin dat God zegt, als het niet verteld wordt, als mensen niet de moeite nemen om het door te vertellen, dan blijft het verborgen. Dus luister, ik ga je vertellen dingen die verborgen zijn. En er zit ook wel iets anders in dat verborgene, dat er, juist omdat het gaat om hierdoor op God te leren vertrouwen, iets van een spannende twee-eenheid bij geloof zit, dat aan de ene kant dit een actie van God is. Mensen gaan geloven. Waarom gaat de een geloven, de ander niet? Dat zit iets in van het werk van God. En tegelijkertijd is het wonderlijke dat God de hele Bijbel door, het grootste deel is verhalende stof, dat God mensen inschakelt om over hem te vertellen. Dus het is God en tegelijkertijd schakelt God mensen erbij in. Vertellen, opdat ze op God gaan vertrouwen. En wat moet er dan verteld worden? Vers 4 zegt, Gods roemrijke krachtige daden en wonderen. Korte samenvatting. Wat moeten we doorvertellen? Gods roemrijke, krachtige daden en wonderen. Denk daar eens een beetje over door en ontdek eens hoe ontzettend ontspannend en bemoedigend dat eigenlijk is als het gaat over geloofsopvoeding. Want wat is dat precies en hoe kan je dat overdragen en niet? En in onze tijd ligt de nadruk ontzettend op onze persoonlijke verhalen. Jouw originaliteit. Als je iets deelt, moet het authentiek zijn. Echt. Jouw verhaal. Wat Psalm 78 zegt, het gaat allereerst gewoon over doorvertellen van Gods grote daden. En zijn wonderen. Weet je, het mooie is, dacht ik, dan heb je ook iets te vertellen in tijden dat je zelf misschien niet of zelfs niets van God ervaart. Als je het even of langer niet zo zeker weet. Of dat je gewoon in alle eerlijkheid zegt, ja, ik heb God leren vertrouwen, maar het is niet dat ik nou het allemaal begrijp. Vertellen is dan ook niet verklaren, uitleggen, maar doorgeven wat je gehoord hebt, wat de Bijbel zegt, wat de Heer Jezus zegt over God, wie God is. De schepper, de redder. De rots, een herder, en vul maar in. Vertellen wie God is, zijn grote daden. En ik zei al vooral over de Heer Jezus dus. God die mens werd om ons te redden. Dus bij die opdracht, vertel eens, en bij geloofsopvoeding is de misschien wel meest klassieke invulling nog altijd de meest praktische, een kinderbijbel. Hoe mooi is het om gewoon via een kinderbijbel Gods grote daden door te geven. Straks bij het kindermoment heb ik nog een kinderbijbel bij me om even iets te delen zoals ik dat zelf ook ervaren heb. Een kinderbijbel, nou je hebt ze tegenwoordig vanaf bijna vanaf baby, maar vanaf dat ze ongeveer kinderen besef hebben dat je met ze in contact bent. Dat begint ongeveer de eerste week natuurlijk. Zijn er al Bijbels met afbeeldingen, plaatjes, verhalen die je kunt vertellen? Het lijkt heel gewoon, misschien. Maar het gaat over Gods grote en roemrijke daden. En er staat erbij, om je te richten naar Gods geboden. Als derde. En ik kan me voorstellen, als je dat hoort, ook al eerder, hè, God gaf een wet. En je moet vertellen opdat mensen gericht worden op Gods geboden, dat daar toch iets in zit voor je gevoel van, is dat dan toch eigenlijk het uiteindelijke doel? Dat je door geloofsopvoeding kinderen leert zich aan de regels te houden. Om het woord indoctrinatie niet te gebruiken, maar dat klinkt tegenwoordig toch al snel als het gaat over geloofsopvoeding. Dat je een kind traint om liefst zonder al te veel vragen te geloven wat er gezegd wordt. Maar in de Bijbel gaat het over wat anders. Bij dat richten. Je kan het ook vertalen met bewaken. Of behoeden. Het is altijd verbonden met je hart. De plek in je leven waar de keuzes vallen. De beslissingen. Over goed en kwaad. Hoe je daarover denkt. Wat dat betreft voor jou van de grootste waarde is. En daar zal je zorgvuldig mee omgaan. Je leven naar richten. En daar maakt de Bijbel geen geheim van. We zongen het net met Psalm 139. En bij de Heer Jezus zie je het ook terugkomen. Wat is dan wat God wil? Dat is jou en mij op de weg van het leven leiden. Het leven goed laten leven. Zoals God het bedoeld heeft. En daar is geen sprake van dwang. Dat snapt iedereen. Dan krijg je niet dat je je van harte ergens op richt. Het is bijna kwetsbaar. Dat het belangrijkste wat de Bijbel erover zegt is, vertel eens. Vertel maar over Gods roemrijke daden en zijn wonderen. Zodat een nieuwe generatie, het gaat daar zelfs al over kinderen die nog niet geboren zijn, maar al zover vooruitdenkend, zullen leren op God te vertrouwen. Niks dwingends dus, weinig kwetsbaar, maar is het God dan om het even wat je kiest? Ja, dat natuurlijk niet. Het is voor God ook een kwestie van zijn hart. Hij wil dat mensen van harte voor hem kiezen. En dat zie je in vers 8 dan terugkomen wat God aan het hart gaat. Een stukje geschiedenisles. En dus opvallend, dat wordt gezegd tegen het volk waar God al die jaren zijn weg mee gaat, is God eerlijk. Dat in die geschiedenis heel vaak te zien is dat mensen God vergeten. Dat ze ontrouw zijn, onwillig, onstandvastig. En waarom staat dat daar? Waarom wordt het hier genoemd? Nou, omdat je hier ook mee God in zijn hart kijkt. God die zegt, dat is wat ik niet wil. Wat ik wil, wat mijn verlangen is dat mijn volk en dat iedereen die maar luisteren wil, de weg van het leven gaat. En daarom wil ik dat er verteld wordt, om te voorkomen dat het misgaat. Is vertellen dan voorkomen? Is dat de truc? Als je maar goed vertelt, vaak vertelt, snapt iedereen dat dat natuurlijk zo niet werkt. En we kennen wat dat betreft ook de praktijk die heel weerbarstig is. Juist vertellen dat kwetsbaar houdt in dat je niemand kunt dwingen daarmee een bepaalde richting op te gaan. Je wilt het ook niet eens. Het kan wel lastig zijn. En pijnlijk, juist omdat het gaat over, ja, wat zijn de grootste waarden? Welke keuzes maak je? Vertellen, geen truc. Maar wel iets om eerlijk en oprecht naar te kijken en mee om te gaan. In alle eerlijkheid, ook terwijl je vertelt, beseffen wat er verder precies mee gebeurt, heb ik niet in de hand. Is ook aan God. En tegelijkertijd wel heel oprecht jezelf afvragen, doe ik het dan? Vertel ik? Op allerlei momenten en in alle eerlijkheid en met mijn leven, doe ik wat God van me vraagt? Dan kun je zeggen, geloofsopvoeding, wat is het dan? Nou, het begint ermee met durven vertrouwen dat God te vertrouwen is op grond van wat je over hem gehoord hebt. En God vraagt niet dat je spectaculaire dingen ervaart, maar hij vraagt vertrouwen op grond van wat jou doorverteld is. En de tweede, dat je Gods grote daden niet vergeet. Dan heb je het weer, daarvoor moet je blijven vertellen. En blijven luisteren. En weer doorvertellen. En tenslotte, geloofsopvoeding begint ermee dat je je richt op Gods geboden. En dat je tegelijkertijd alert bent. Natuurlijk, waar het kan, vertel. Spontaan. Maar wees ook alert op die momenten dat die vrager is. Vertel eens. En durf te delen dan wat je gehoord hebt over God. Amen.